Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozi. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
Het weeshuis werd geconfiskeerd, maar István kon de weeskinderen op tijd onderbrengen bij families en vrienden om te voorkomen dat ze in staatsinstellingen terechtkwamen. Hij blijft over met een groepje van een 40 jongens. De muur tussen de kapel in Kisvaats en het weeshuis werd afgebroken en zo werd een groot deel van het huis officieel een uitbreiding van de kapel. De kapel is erkend door de kerk en kon niet genationaliseerd worden. Er volgde een soort van catacombeleven. De jongens vonden 's nachts en 's middags een onderkomen bij vrienden en volgden school. Buiten de schooluren kwamen ze in het weeshuis voor de morgenmis, het studeren, het avondmaal, lof, rozenkrans en aanbidding. De priesters werden volop geviseerd door de communistische machthebbers. Zo waren kardinaal Mitzenti en reeds een 200 priesters gevangen genomen. Maar in de nacht van 21 op 22 oktober 1949 wordt István zelf ook opgepakt en gebracht naar de beruchte Andrassistraat nummer 60. Vandaag is het een museum genaamd het Terrorhaus, als herinnering aan allen die er werden gevangen en gefolterd tijdens de communistische dictatuur in Hongarije. En in de cel waar István terechtkomt, stond op de muur geschreven: Ecce homo, zie hier de mens.
Toen Christus voor Pilatus stond en hij zegt: zie hier de mens, ecce homo. En ik heb direct gedacht, wie weet of niet kardinaal Mitzenti die hier in dat cel gezeten was, die dat daar op de muren heeft zo doen. Ik was, ja. En toen tenslotte werd ik naar zo'n kelder gevangenis gebracht, waar ik zo Hans alleen in een zo cel terugkwam. En zo werd ik dan binnengesmeten en de deur gesloten. En daar was niets anders dan een kleine houtbed. Nog dekking, nog niets. Maar ik was toch gelukkig dat ik mocht een beetje neerleggen. En als ik een beetje rondkeek, die cel was wel sterk belegd. Men was altijd in een sterk gelegd. En regelmatig werd men gestoord om niet te kunnen slapen, om de zenuwen helemaal te verzwaken.
De volgende dag in de vroege morgen riep de cipier: maak je klaar voor het verhoor. Daarmee was ik gauw klaar, want ik had nauwelijks kleren aan mijn lijf. Rillend wachtte ik tot men me kwam halen. Maar die mannen schenen geen haast te hebben. Er verliepen meerdere uren voordat het slot van mijn cel openging en ik mijn naam hoorde roepen. Handen op de rug en volg me. Hoe mooi was de zon. Ik had ze in dagen niet meer gezien. We doorliepen een doolhof van gangen en belanden in een bureau. Hier is de gevangene uit cel 7, kameraad-major. Wanneer moet ik hem komen ophalen? We hebben veel te bepraten, antwoordde de majoor. Uw naam en andere gegevens. Waar en wanneer hebt u uw studies beëindigd? En ik vertelde dat ik in België had gestudeerd, dat ik daardoor de Vlaamse taal beheerste. Waarom bent u naar België gegaan? Het was mij onmogelijk in Hongarije te studeren. Daarom ben ik te voet naar België getrokken, waar goede mensen me gesteund hebben. Daar werd ik priester gewijd in 1943. Nu begin ik het te begrijpen, zei de majoor. Op uw buitenlandse relaties komen we nog terug. Dan vroeg een andere rechercheur waar ik werkzaam geweest was in Hongarije. Ik antwoordde dat ik in Pest Sint-Elisabeth en in Vaats geweest was, waar ik verlaten kinderen heb opgenomen en opgevoed. Hoe lang bent u daar geweest? 2 jaar. Dan heeft de bisschop me naar Vaats gestuurd om er een kerk en een pastorie te bouwen. Daar heb ik ook een weeshuis gebouwd, omdat er meer en meer weeskinderen gebracht werden. De ondervrager wilde weten met welke middelen ik de wezen heb kunnen onderhouden en van waar het geld kwam om een kerk te bouwen. Ik zei dat ik dat allemaal met giften heb kunnen verwezenlijken. En van waar kwamen die giften? De firma's en de mensen zonden me voedingswaren, maar de grootste hulp kwam uit België. En waarom hebben die Belgen u giften en geld gezonden? Omdat ik hun geschreven heb dat ik een hulp nodig had voor mijn weeskinderen. Ik heb in België vele vrienden. Zomaar, zonder tegenprestatie. Dat spreekt vanzelf, alleen maar uit christelijke naastenliefde. Zwijg maar over liefde. Wij weten dat die niet bestaat. Men zendt geen miljoenen uit liefde. Wij weten dat u gespioneerd hebt, schreefde de majoor me toe. Ik schrok hevig. Hoe konden ze zoiets belachelijks beweren? Jawel, ging de majoor verder. U hebt inlichtingen over onze plaatselijke toestand bezorgd en daarvoor hulp uit België gekregen. Heer majoor, riep ik met ontzetting uit, ik heb nooit gespioneerd voor België. Ik heb er zelfs nooit aan gedacht. Hun hulp is zuiver caritatief. Zwijg, schreef de onderzoeker die aan het typen was. Wij stellen de vragen. U hoeft alleen maar te antwoorden en over te gaan tot bekentenissen. En toch, zei ik beslist, zelfs als u me levend veelt, zal ik uw aanklacht niet erkennen. Ik zou mijn priesterlijke identiteit ermee verloochenen. De majoor stond op, begon op en neer te lopen. De typist stak een sigaret op en ging bij het venster staan. Wel, het is merkwaardig, viel me te binnen. Die man had ik nog gezien. Jawel, in Pest Sint-Elisabeth, waar ik een Joodse familie verborgen had. De oude moeder sprak dikwijls over haar zoon en toonde herhaaldelijk zijn foto. Hij was het. Toen ik hem aandachtig bekeek, ving hij mijn blik op. Hij ging bij de majoor en zei, laten we een korte rustpoos houden. De cipier werd geroepen en die bracht me terug naar mijn cel. Ik wist dat het middag was, want aan mijn celdeur zag ik mijn eetketel vol dampende bonensoep.
Eerst hebben ze maar mij vragen gesteld, volledig, vooral op dat punt hebben ze zich geconcentreerd, dat ik spionage deed voor België, dus voor het Westen. En ze hebben, en als ik daar natuurlijk geen antwoord op gaf, hebben ze me laten een hele dag staan. Daar was zo'n een grote hang. En hij moest daar met opgehouden handen staan. Dat was natuurlijk heel lastig en uitbuitend. En kreeg ook geen eten, niets, nog geen drank.
S'namiddags werd ik opnieuw voorgebracht. Doch ditmaal vond ik alleen de zwartharige Joodse ondervrager in de kamer. Kijk, Ligotzi, de kameraad-majoor is niet tevreden over u. Beken dat u gespioneerd hebt voor België en onderteken de akte van beschuldiging. Zo zal u aanstonds anders behandeld worden. Zulke akte zal ik nooit ondertekenen. Mag ik u iets vragen? Is u niet het best, Sint-Elisabeth? Hij keek me verbijsterd aan. Ik heb er een Joodse familie gekend en een lieve moeder die dikwijls over haar zoon sprak. Dat heeft niets met deze zaak te maken. Dit is een verhoor en geen gemoedelijk onderonsje. Daarmee kon ik gaan. Toen ik nog even omkeek, zag ik dat de Joodse rechercheur er verward uitzag. Ik dankte de voorzienigheid, want als die man nog iets menselijks behouden heeft, zal hij me zeker helpen. Nauwelijks was ik in mijn cel terug of de deur ging open en een deken werd binnengeworpen. Vanwege de kameraad-ondervrager, zei de cipier. Goddank, nu zal ik 's nachts niet meer rillen van de kou. God beloont elke liefde dienst. Zelfs in de donkerste cel van de kerker vergeet hij de zijne niet. De eentonigheid van het celleven werd enkel onderbroken door het morgentoilet, de voedselbedeling en het dichtslaan van de deuren. Welke dag zijn we? Hoe laat is het? Ik had alle begrip van tijd verloren en bracht de dagen door in gebed. Eindelijk werd op zekere dag mijn celdeur opengegooid. Gevangene 7, kom naar buiten. Weerom door de lange gang, maar deze keer naar een andere kamer. Ik stond weer voor de dikke ondervrager die me de eerste dag zo ruw behandeld had. Wel, zijt u eindelijk van zin uw verstand te gebruiken? Wenst de kameraad-majoor een bekentenis van me? Natuurlijk, als u niet wil dat we harde middelen gebruiken. Hij trok zijn vest uit. Zou hij het te warm hebben? Dacht ik bij mezelf, want de ijzeren kachel stond roodgloeiend en vulde de kamer met een weldoende warmte. De kleine dikke man rolde zijn hemdsmouwen op en als een wild geworden stier stormde hij op me af. Automatisch sprong ik opzij, maar verloor het evenwicht en viel tegen de gloeiende kachel. Ik siste van de pijn, want mijn rechterarm was flink verbrand. En ook mijn pullover smeulde. De dikke man schrok meer dan ik, geloof ik. Hij kwam toegesprongen en begon op mijn pullover te slaan. Kwaad, riep hij tot de cipier. Dat moest er nog bij komen, ezel. Breng hem terug naar zijn cel. Mijn arm was als een stuk rauw vlees. Kon ik maar iets op de brandwonden aanbrengen om de hevige pijn te verzachten? Zou ik de cipier roepen? Maar hij was al weg. Ten andere, aan deze lui wil ik niets vragen. Er vormden zich grote blaren op de brandwonden en de pijn werd haast onuitstaanbaar. Maar kom, het zal wel overgaan. Ik was eigenlijk meer bekommerd met de vraag wat die mannen van me wilden. Hoe lang zit ik al in deze cel te kwijnen? 2 weken? 3 weken misschien? Op een morgen ging het slot van mijn cel open en daar stond weer de dikke man. Zijt u soms van zin hier weg te rotten? Waarom meldt u zich niet aan voor een bekentenis? De kameraad-majoor begint zijn geduld te verliezen. Vooruit, we gaan tot bij hem. De deur van het bureau stond open en ik zag de majoor en de zwartharige Joodse ondervrager tot mijn grote opluchting. Wel, zijt u eindelijk verstandig geworden? Snauwde de majoor. Leg een bekentenis af en onderteken de akte van beschuldiging. Misschien laten wij u dan gaan. De zwartharige Joodse ondervrager nodigde me uit te gaan zitten en bood me zelfs een sigaret aan, die ik weigerde. Wel, vertel me over uw Arendsjongskes, vroeg de majoor. Waarom noemde men u eigenlijk de Sassi-koning? De kinderen deden dat uit eigen beweging. Ik heb immers alles voor hen geweest. Dag en nacht leefde ik met hen mee. Ze zagen dat ik alleen voor hen leefde, niet voor mezelf. En daarom hielden ze van mij, als van hun eigen vader en moeder. Dat is allemaal heel mooi. Maar gans uw opvoedingssysteem was tegen het volk en tegen ons gericht. Ik heb hen in een christelijke geest opgevoed, in werk en gebed. Ik heb steeds al de daklozen opgenomen, die een beetje liefde zochten, zonder te letten op hun godsdienst, Joden, katholieken, protestanten. Liefde en offergeest hield ons alles samen. Genoeg daarover. Laten we tot meer ernstige zaken overgaan. We gaan eens het een en ander van dichtbij bekijken. De majoor zocht tussen zijn papieren en riep triomfantelijk uit. U hebt wel degelijk gespioneerd. U kreeg hulp, niet alleen uit België, maar ook uit Amerika, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland. Dat weten we, ofschoon u vroeger alleen over België gesproken hebt. Men heeft me daartoe niets over gevraagd. Ons geduld is ten einde, schreef de majoor. Wilt u ondertekenen dat u gespioneerd hebt? Nooit, antwoordde ik vastberaden. Vooruit met de matrak. Het leek alsof de dikke op dit ogenblik had gewacht. Hij sprong recht en kwam zwaaiend met zijn matrak naar me toe. Ook ik was recht gesprongen en wou de slagen afweren. Stop, riep de Joodse rechercheur. Kijk eens naar de rechterarm van Reguzzi. De kleine liet zijn matrak zakken en week echter achteruit. Dit is verschrikkelijk, zei mijn beschermer. Niets dan één etterende wonde. Wat is er gebeurd? Hij is tegen de kachel gevallen, kon de andere antwoorden. Een schande dat je het niet gemeld hebt. Ga de dokter halen, snauwde de majoor. Ga maar zitten. Ik zie dat je er al genoeg van gekregen hebt. U zult nog tijd krijgen om te overdenken. De dokter keek bezorgd naar mijn arm en schudde meewarig het hoofd. Kameraad-majoor, ik moet de gevangenen naar de consultatiezaal brengen voor de behandeling. Toen ik het bureau verliet, fluisterde de zwartharige Joodse ondervrager me toe. Reguzzi, ik geloof dat er voor u geen verhoor meer zal zijn. Hij bekeek me veelbetekenend en ik voelde wat geruststelling bij zijn woorden. In de consultatiezaal, terwijl hij mijn arm verbond en ik het uitschreeuwde van de pijn, citeerde de dokter betekenisvolle verzen van Janosch Garay. Jullie zijn allen mannen, allen helden, allen trouwe zonen van de natie. Men bracht me niet meer terug naar de cel, maar aan een grotere zaal. Vol gevangenen. En aanstonds kwamen ze me omringen. Ik stelde me voor als een katholieke priester die uit zijn weeshuis van Vaats werd weggevoerd. Een voorname heer stelde zich voor als advocaat uit Pest. Hier zit u op een goede plaats, zei hij vriendelijk. Wie hier geraakt, heeft reeds het slechtste achter de rug. Wie hier geraakt, kan zijn taak als afgesloten beschouwen. En van hieruit brengt men u naar een interneringskamp, een soort concentratiekamp. Maar dan toch niet zo erg, als de concentratiekampen van de nazi's in Duitsland. Ik dankte God, want dat was een grote opluchting.
Na 3 weken verblijf in de gevangenis in de Andrassystraat kon István vanaf 13 november 1949 in het concentratiekamp van Kisztorcso, 20 kilometer ten oosten van Budapest, waar een 2000 politieke gevangenen zich bevonden. Gedurende al die tijd liepen zijn broer Imi en zijn helpster Kismama alle gevangenissen tevergeefs af, tot ze tenslotte dan toch te weten komen dat István nog leeft en zich bevindt in dit concentratiekamp. Kismama en Imi probeerden tegen de wil van Stefan om hem toch vrij te krijgen, en dit via een bekende en dure advocaat, via de ambassade, via België, maar allemaal tevergeefs. Ondanks de zeer strenge bewaking was er toch een zekere bewegingsvrijheid tussen de barakken verdeeld in paviljoenen. Zo was er een aparte ruimte voor de priesters. En zo ontmoette István vele paters van verschillende congregaties en diocesane priesters.
2 dagen later werd ik geroepen en naar de kamer van de priesters gestuurd. Ik kwam er met gans mijn hebben en houden, een handdoek en een tandenborstel, en ik werd op een ovatie onthaald. Nu kon ik ook mijn vuile versleten klederen uittrekken en kreeg ik proper ondergoed, andere kleren en schoenen en dekens. Uit de pakken die de anderen reeds van thuis ontvangen hadden, kwamen lekkere dingen tevoorschijn. Ik kon ook aan schrijfpapier en aan een potlood geraken. Nu kon ik me aan het werk zetten om een brief naar moeder te schrijven. Lieve moeder, nu is alles goed met me. Iedere zondag is er gelegenheid tot bezoek. Kom vlug, moedertje, ik wacht op je. Ik bid veel voor je. In de grote priesterkamer stond een lange tafel waaraan de priesters naast elkaar de mis celebreerden. De ruwhouten tafel en daarover de woorden: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, deed mij denken aan het laatste avondmaal. Voordat hij voor ons de dood tegemoet ging, voordat hij werd verraden, geboeid, gefolterd en ter dood gebracht, heeft hij als zijn testament de Eucharistie ingesteld, dat zijn opvolgers ook priester en offeranden zouden zijn. Nauwelijks had ik de mis beëindigd, of ik hoorde mijn naam roepen. Ragazzi, een telegram. Ik vermoedde iets ergs toen ik het telegram openmaakte. Onze lieve moeder overleden. Je broer, Imi. Ik kreeg een krop in de keel en mijn ogen vulden zich met tranen. Moedertje zou me niet meer komen bezoeken. Hoe dikwijls had ik al door het getraliede raam gekeken, speurend en verlangend naar haar komst. Gans mijn jeugd daar heb ik alleen maar op haar gewacht en voelde ik me veilig als ze bij mij was. Later werd zij een ware moeder voor mijn arendjongskes. Ze kwam ook te koken, te wassen, de kleren te herstellen. Pietjo, zei ze, door jou heeft de Heer mij gezegend met vele, vele kleinkinderen. Jongens en meisjes, ik hou zoveel van hem. Bij het eerste bezoek van Imi vernam ik, ze was altijd over je bezig. Ik heb al de gevangenissen afgelopen om je te zoeken, maar nergens wist men iets over je. Je gerucht deed zelfs de ronde dat je niet meer in leven was. En na dit bericht werd moeder heel stil. Ze bad voortdurend en zuchtte. En dan op een zekere dag is ze zachtjes ingeslapen. Dan vroeg ik nieuws over de sassies. Imi vertelde me dat ze verspreid geraakt zijn en dat onze licht Elisabeth er nog enkele heeft kunnen opvangen en verbergen.
Op 1 maart 1950 stierf Ilona, de moeder van Stefan. Iedere zondag gingen broer Imi en kismama wachten aan de poort van het concentratiekamp in de hoop een glimp van Stefan te kunnen opvangen. Soms konden ze hem enkele minuten spreken aan de andere zijde van de prikkeldraad. Ook de sassies komen dikwijls, maar kunnen Stefan nooit spreken. Helpster Kismama werd ondertussen verschillende keren naar de beruchte Andrassiestraat nummer 60 gevoerd en werd verplicht om in een meubelfabriek te werken. Maar in haar vrije tijd zorgde ze toch verder voor de kinderen. Bovendien kwamen er financiële problemen en alleen de hulp die eerwaarde heer Arnold Gesquière uit Vlaanderen, directeur van de VZW het werk der Arendjongskens, laat komen, zorgt ervoor dat de werking toch kan verder gaan. Maar dan, op een dag, wordt het personeel van het concentratiekamp vervangen door deze van de gevangenis in de Andrassiestraat. Een van zijn medegevangene priesters is Mochi Atja.
Op een dag kwam toen een krasse verandering aan onze toestand. Het interneringskamp veranderde in een streng tuchthuis. We kregen geen pakken meer, ook geen miswijn. Men legde beslag op onze boeken en we mochten onze kamer niet meer verlaten, tenzij voor een korte wandeling. Ook ons voedselrantsoen werd ingekrompen, zodat we steeds honger leden. Geen radio ook en geen kranten meer. En de briefwisseling werd beperkt tot een postkaart met enkele woorden. Bezoek slechts om de 2 maanden voor een 10 minuten. Hier werden we beschouwd als reactionaire elementen van het regime, die geen rechten meer hadden. Men kon ons voor een onbeperkte tijd gevangen houden, en dit was een pijnlijke en wrede onzekerheid. Iedere kamer had nu ook een verantwoordelijke medegevangene met wie we rekening moesten houden. Want voor de minste gunst was hij bekwaam ons te verraden. Mochi Atja overhandigde me wat miswijn. Hij had die bij het kameronderzoek kunnen wegstoppen. Brood hadden we natuurlijk ook. En daarmee was het mogelijk soms in het geheim de mis op te dragen en de Eucharistie aan onze zieken toe te dienen. Het bewaren van de Eucharistie werd me toevertrouwd. Eens per week leidde Mochi Atja de aandacht van de kamerverantwoordelijke af. En dan wandelde ik op en neer in de kamer en droeg de mis op waarvan ik de teksten van buiten kende. De anderen baden in stilte mee. Aan de consecratie gekomen, wees ik naar mijn hart, want in mijn ene zak had ik stukjes brood en in de andere een aluminiumdoosje met wijn. En zo konden we allen communiceren en kon ik de Eucharistie op mijn hart in een zakje bewaren. Wat een kracht en troost de nabijheid van Jezus te weten onder gedaante van brood en wijn.
Wij zijn er geweest naar Kisztarja, die concentratiekamp waar ik 4 jaar lang vertoefde. En daar heb ik toch ook kunnen in apostolaat uitoefenen. Een priester, gelijk waar hij is, kan goed doen als hij volhardt en wil bed en voorbeeld heeft.